400, 450 gulden.
Hmm. Ja. Nou, dan ga je rondkijken. En wat zie je dan in je eigen dorp? Leegstand erop?
Ja, je ziet behoorlijk veel leegstand. Maar meestal woningen van pakweg 3 ton. Ja. En wat premiekoopwoningen die nu vrij zijn en de mensen verkopen het en die gaan voor 180. Nou ja, dat is ook onbetaalbaar voor ons. Hmm. Ja, ik weet het niet. Dat schijnt niet zo erg te zijn. Dit schijnt veel erger te zijn. Hier moet je binnen een week uitgegooid worden.
Maar je doet er nog heel laconiek over.
Ja. Ja, ik weet het ook niet. Dit is qua gevoel heb je ook niet het idee dat je wat fout doet. Dus je bent wel laconiek over dat soort toestanden. Hmm. Dan, als met dat soort brieven komen. Ja. Dan denk je ook, waarom? God, het staat 4 jaar leeg. En het zal nog 4 jaar leeg staan.
Kraak, kraken, alweer gekraakt. Jaren stond het leeg, werd er geld mee gemaakt. Regering en gemeente doen er niets aan. Dus moesten we er samen tegenaan.
Kleinere confrontaties tussen politie en krakers doen zich in het hele land voor. De harde strijd wordt uitgevochten in Amsterdam. Na hevige knokpartijen rond de Vogelstruis begin juli 1980... worden op 19 augustus de Prins Hendrikade flats ontruimd. Onderhandeld wordt er al lang niet meer tussen krakers en bestuurders. Scherpschutters met volautomatische wapens, 875 schoten per minuut... hangen in containers boven de Prins Hendrikade. De Amsterdamse krakers voeren de spanning op. En dan blijkt er nog één kraker te zijn achtergebleven. Moos.
Als ik het goed heb gestaan, wordt er gezegd dat we nog 2 minuten de tijd hebben. Nu proberen de krakers een verklaring af te leggen. Wij luisteren mee.
Met een vooraf opgestelde persverklaring. Een gigantische mobiele eenheidsmachinerie is dus nu toch weer uitgelukt. Wat ik hier voor me zie is ongelooflijk. Dat is het geweld dat nu wordt ingezet tegen de bewoners van de luxe appartementen aan de Prins Hendrikade. Het roept het beeld op van de omsingeling van een bende zware misdadigers. En waar gaat het eigenlijk om? Het uit hun huizen plukken van jongere woningzoekenden. Louter en alleen om een speculant een handje te helpen bij het leeg laten staan van die woningen. Leegstand levert immers geld op. Dit doel heiligt kennelijk het gebruik van middelen waarbij mensen verschrikkelijke verwondingen kunnen oplopen of zelfs dood kunnen gaan. Van vele kanten is de laatste weken stemming gemaakt voor het inzetten van zoveel mogelijk geweld. Polak heeft zijn uiterste best gedaan om een gewelddadige ontruiming door te zetten. Wij hebben ons daardoor niet laten intimideren. We maken één ding heel duidelijk. Nu gaan we niet in op de provocatie die zich hier afrolt. Daarom hebben wij besloten om nu geen confrontatie aan te gaan met de tegen ons ingezette politiemacht. Met het inzetten van deze huurlingen probeert Polak het misdadige wanbeleid van gemeente en regering buiten de aandacht te houden. Met dit geweld probeert Polak de onmacht om mensen een dak boven het hoofd te bieden te overschreeuwen. Dat zal niet lukken. Wij wijzen deze escalatie van Polak en van Wiegel. Die moet ook maar eens genoemd worden. Nu deze zogenaamde luxe ontruimd wordt, ontruimd is reeds. Want de krakers, die zijn er al lang uit. De krakers hebben het pand een paar uur geleden al verlaten. Nu deze zogenaamde luxe ontruimd is, kunnen de woningzoekenden huisvesting op deze plek wel vergeten totdat er opnieuw gekraakt wordt. Wij gaan door. En ons verzoek op dit moment is dat de ME verdwijnt van het stationsplein, dat de ontruiming overgenomen wordt door publieke werken. ME, jullie zijn niet te verstaan hier zo.
Men probeert nu wat communicatie te maken via megafoons. De politie beneden met
de machine maakt ze binnen.
We proberen het even te volgen.
En jullie machine maakt de vellen bij!
Justitie reageert langzaamaan wat verstandiger op kraakacties. Een enkele verlichte geest doet zijn intrede. Officier van justitie, meester Herstel uit Utrecht bijvoorbeeld.
Er wordt inderdaad over de kraakbeweging veel deining gemaakt. Het is natuurlijk ook geen wonder dat bij die kraakbeweging ingegrepen wordt op een terrein waar met name eigendom en bezit spelen. Rechten die wij natuurlijk altijd in deze maatschappij op een enorm hoog niveau hebben geplaatst. En niet ten onrechte, vind ik. Maar ik moet aan de andere kant ook zeggen dat aan de ene kant er een hoop heisa is misschien over de kraakbeweging. Maar dat er natuurlijk ook vanuit justitie op wetgevend terrein de nodige activiteiten zijn ondernomen. En aan de andere kant het Openbaar Ministerie in Nederland, naar mijn visie, een zeer genuanceerd beleid voert als het om kraken gaat. Aan de andere kant dat wij onvoldoende instrumenten in handen hebben, wettelijk gezien, om iets te ondernemen tegen welke gedragingen dan ook op het gebied van speculaties en zo. Nou, dat is natuurlijk zonder meer een feit.
Krakers onderzoeken de praktijken van speculanten en de hen financierende banken. De grootste speculantenhelper is de Westland Utrecht Hypotheekbank. Maar als je om uitleg vraagt, weigeren de heren bankiers te praten.
Goed, meneer Bol, die is directeur kredietverlening van de Westland Utrecht Hypotheekbank. Een van de financiers van meneer Van der Heuvel van de Stichting Rond Goedmaatschappij. De Westland Utrecht Hypotheekbank heeft de heer Van der Heuvel voor vele miljoenen guldens leningen verstrekt. En waarom eigenlijk? Dat zouden we dan graag willen weten, meneer Bol.
Stop. Nogmaals.
Dan kunt u.
Het spijt me heel erg, dan gaat het niet door.
Nee, dan kunt u toch. Als dit is toch een prima moment om.
Nee. Wilt u hem afzetten nu?
Waarom?
Ik kan toch een. Gewone mail,
ik stel u een gewone vraag.
Goed.
U heeft geen zin om over cliënten te praten, begrijp ik.
Hebben we duidelijk gezegd?
Nou, dan is de antwoord.
We hebben een afspraak met u, meneer Engelman, en u gaat toch door. Blijkbaar kunnen we met u geen goede afspraken maken, ook al staat het nu op de band.
Dus dan kom ik voor niks naar de Sarfatistraat in Amsterdam.
Hebben u duidelijk uitgelegd, maar u schijnt dat te vergeten. Zolang u de banken door elkaar hoort en niet weet met wie u praat, dat soort dingen. Het spijt me heel erg. U bent duidelijk van tevoren geïnformeerd waarover wij zullen praten. En daarmee basta.
Dus dan moet ik mijn vraag anders formuleren en dan mag het wel.
U weet hoe u vragen moet formuleren, hoeft ze niet anders te formuleren. U mag vragen stellen.
Ik moet exact deze vragen formuleren zoals ze op papier staan? Omdat u dat voorschrijft? Meneer heeft toch alle ruimte om te zeggen, ik praat niet over cliënten. Dat is toch de bedoeling waarom ik zo'n vraag stel? Ja. U laat me hier naartoe komen. Ja, die ding staat gewoon aan, dat is duidelijk.
Ja, precies.
U laat me hier naartoe komen. Ik stel mijn vragen en u zegt, ik antwoord daar niet op. Zo simpelweg.
Dat wist u van tevoren.
Ja. Nou goed, dan vraag ik het rechtstreeks aan u. Zou u nog met mij willen praten om die vragen te beantwoorden?
Ja, Woudhuis dacht ik duidelijk geweest in het antwoord.
Nou, meneer Bol, een vergeefse komst naar Amsterdam was dat voor mij, hè?
Dag, meneer Grimbergen. Tot ziens.
Ja. Ik hoop dat we jammer
kunnen maken.
Ja. Goed.
Tot ziens.
Dan ontstaan de acties tegen de banken die weigeren hun steun aan de speculanten te staken. Massaal worden de panden van de banken bestookt met verf en stenen. In Amsterdam worden op één avond de ruiten van tientallen bankfilialen ingegooid.
Ik denk dat je gewoon wat vanavond gebeurd is, moet zien in een hele reeks van gebeurtenissen. En dat gewoon bij ingooien van ruiten bij banken. Nou, vanaf zeg maar 2 weken geleden en vanaf vandaag aan de orde van de dag zal zijn. En dat het niet zomaar over is in. Nou, ik denk dat de banken dan inderdaad zich wel eens een keertje af moeten gaan vragen waar ze mee bezig zijn. En of ze inderdaad wel met rechtvaardige dingen bezig zijn en opkomen voor woningzoekenden.
Denk je dan als kraker niet mee ook aan escalatie? Escalatie van geweld?
Ik heb niet het idee dat ik meewerk aan escalatie van geweld. Omdat ik van mezelf weet dat ik voor een rechtvaardige zaak opkom. En dat is namelijk mijn eigen woonrecht en het woonrecht van een heleboel andere mensen. En dat is wat ik die banken duidelijk wil maken. Dat zij daar niet aan moeten tornen. En dat doe ik door ruiten bij ze in te gooien. En ze op die manier onder druk te zetten om in ieder geval er eens over na te gaan denken.
Dat is dus illegaal wat je doet en dat zal ook niet gepikt worden, nog door de politieautoriteiten, zijn mensen opgepakt. Nog door de banken zelf, die zich steeds zwaarder zullen laten bewaken om te voorkomen dat die ruiten opnieuw worden ingegooid.
Nou, ik denk dus zelf van ieder werkelijk verzet, dat heeft altijd een bepaald illegaal karakter met zich. Of brengt dat met zich mee. Want anders is het voor mij geen werkelijk verzet. Dan zit je gewoon te sjoemelen binnen de normen van de wet. En die wetten die zijn vastgelegd. En die wetten zijn voor mij slecht. En wil ik wat tegen die wetten kunnen doen, dan zal ik me buiten die wetten moeten treden.
De speculanten worden onder druk van de acties wat rustiger. De markt stort in en krakers nemen bezit van de leegstaande huizen. De Utrechtse huishandelaar Van de Heuvel vertelt over zijn werk.
Ik vind het niet mogelijk worden, ik speel, nee. Nee. Nee.
Waarom niet?
Daarom niet, omdat het er helemaal niet mee te vergelijken is. Monopoly is een kansspel. En dat is overhoed goed handel zeker niet.
Overhoed goed handel is?
Is handel. En zoals elke handel.
Gekoppeld aan een beleidsmatig inzicht?
Een beleidsmatig inzicht, ja. Ja.
En Russische roulette, dat je op een gegeven moment boven je kracht uitpast?
Russische roulette is iets waar je niet zelf in de hand hebt.
Schokken.
Schokken.
Deze handel vindt u niet?
Vind ik van niet, nee. Zoals wij bedrijven ze niet. Dat wil niet zeggen dat je wel eens je vergist of dingen hebt. Maar dat zou je dan dat zou je gokken kunnen noemen. Dat is het niet natuurlijk. Nee. Je gewoon niet vergist.
Kraken is een noodzaak, wonen is een recht. Kraken is een noodzaak, wonen is een recht. Kraken is een noodzaak, wonen is een recht.
Speculeren met huizen is het handelen in woonruimte met de uitsluitende bedoeling een zo vet mogelijke winst te behalen. Speculanten dreven de huizenprijzen tot waanzinnige hoogte op en de markt draaide dol. Tegen die speculatie zijn ook nu nog steeds geen effectieve wettelijke maatregelen genomen. En als de markt weer aantrekt, zullen de nieuwe krottenkoningen klaarstaan om de bouwvallige erfenis van hun failliete voorgangers over te nemen. Ook dan zullen de banken, makelaars en notarissen hun onderdanige medewerking verlenen en hun winsten maken. De politiek had in de loop van 1980 geen antwoorden meer. Vlak voor 30 april 1980 dachten de politici nog dat ze met een razendsnelle indiening van de leegstandswet jongerenoproer konden voorkomen. Nu, in 1982, zijn ze verstrikt geraakt in hun eigen bureaucratische web. Want de leegstandwet, die kraken strafbaar stelt en leegstand enigszins probeert aan te pakken, werd een jaar geleden aangenomen, maar blijkt zo ingewikkeld dat hij onuitvoerbaar is in praktijk. En te duur. In Nederland, de gebureaucratiseerde groenstrook, is toch niet alles met regeltjes op te lossen. Het ontruimen werd inmiddels een vast dramatisch gegeven. Op de volgende manier werden de krakers van de grote wetering in Amsterdam die nog binnen zaten ontruimd.
Klinkgeluid recht voor de deur. De klink van de deur beweegt. Maar de deur gaat niet open. Stemmen voor de deur. Er wordt lawaai. Gepraat in de kamer hiernaast. De klink beweegt opnieuw. De deur klemt een beetje. Goed open. En daar staat de ME voor de deur. Dat is eigenlijk wel prettig. Momentje, een woord door hem even van de grote wetering. De chef wordt erbij gehaald. Eindelijk kan ik weer een beetje op sterkte praten.
steeds moeten fluisteren, maar nu kunnen we tenminste weer gewoon praten.
Bent u de commandant?
Nee, goedemiddag.
Wij hebben nu onze strijd gestreden tot het allerlaatste moment.
Ja.
En we kunnen zo meegenomen worden.
U mag er ook uit, wat ons betreft.
We mogen eruit.
Ja, gewoon uit.
Hoe gaat dat gebeuren?
Dat gaat gewoon via de trap en dan naar buiten.
Dat betekent dat er geen arrestaties worden gemaakt?
Voor zover dit moment nodig is niet, nee. Ik zal even overleggen met mijn commandant, maar dan hoort u nader van mij.
In Nijmegen brak eind februari 1981 een onverwacht hevige oorlog uit. De politici toonden zich van hun meest arrogante kant. Zij wilden een parkeergarage op de plaats waar uitstekende, gekraakte huizen stonden. De Zijgelhof aan de Piersonstraat. CDA-fractievoorzitter Lansink, ook Tweede Kamerlid, deed er de opvallende volgende uitspraak, die hem tot op de dag van vandaag op affiches achtervolgt.
Vindt u het nou goed dat die garage daar komt?
Ik vind hem goed als symbool. Als symbool van het feit dat wij niet over ons heen laten lopen met methoden die ontoelaatbaar zijn. En dat is ook mijn punt. Op het moment dat
de rechtsorde is in gevaar.
De rechtsorde is volstrekt hier in het geding, op meer plaatsen trouwens. Maar hier is het wel heel sterk, omdat dit besluit is een herhaald besluit. Het is bovendien een besluit niet ter zake van een projectontwikkelaar of wat dan ook. Nee, het is de gemeente zelf die daar die plannen heeft.
Burgemeester Hermsen van Nijmegen, met steun in de rug van minister Wiegel, had ook zijn stoere taal klaar.
Om te beginnen zal ik u niet zeggen hoe ik begin. Ik denk ook niet dat het mogelijk is om één situatie met een andere te vergelijken. Maar als mensen vredelievend zich opstellen, zullen we ze proberen vredelievend te verwijderen. Maar als dit ertoe mocht leiden dat onze actie totaal gefrustreerd wordt, zullen wij waarschijnlijk toch iets harder moeten optreden.
Ja. Er is één keer gebeurd in Nederland tot nu toe dat bij een ontruimen van een kraakpand er ook scherpschutters aanwezig waren. Is dat zo? Moet je zoiets hierbij ook voorstellen? Of is dat volstrekt buiten de orde?
Ik kan niet zeggen dat het buiten de orde is. U mag van mij aannemen dat ik alle maatregelen genomen heb die noodzakelijk zijn om in de meest grimmige situatie ook weerstand te kunnen bieden.
Ga ik dan te ver als ik concludeer dat er dus inderdaad wel scherpschutters klaarstaan, maar dat u ze in eerste instantie niet zult gebruiken?
U moet van mij aannemen dat alle gepaste middelen, en daaronder behoren scherpschutters, aanwezig zullen zijn. Ik heb informaties waarbij ik rekening moet houden met grimmige aanvallen, en ik wens onder geen beding dat wij het onderspit zullen delven. Dus u moet niet denken dat Nijmegen krakersrijp is. Nee. Ik denk dat dat een volkomen verkeerde taxatie is.
Spring over.
Ja, is correct. De marge 725 meter voorwaarts en dan gaat die weer terug. Dan kunnen wij misschien contact maken.
Of ze misschien uit kunnen waaien over het hele plein, zodat ik een frontformatie voor het voertuig krijg, over.
60, 3 over.
Proberen we.
Uniform 01, Alfa over.
De Molenstraat probeert men met een man of 30 bij een pand wat verbouwd wordt, vermoedelijk van de firma Hogenboom, om toch weer achter de barricades te komen, over.
Always look at the bright side of life. Always look at the bright side of life.
Zo zingend probeerden een paar duizend Nijmegenaren in de vrieskou, zittend in een blokkade, de nacht door te komen. Inmiddels trokken duizenden mannen uit het hele land naar Nijmegen. Het was hun werk. Tanks en bulldozers, grote hoeveelheden CS-gas, ME'ers, maar vooral zeer hardslaande marechaussee-eenheden werden ingezet tegen geweldloos verzet. De scherpschutters hield de burgemeester maar even op de achtergrond. Vlak voor de ontruimingsactie werd de illegale radio Rattaplan door de brigade speciale beveiligingsopdrachten uit de lucht gehaald. In een latere uitzending liet Rattaplan horen hoe dat in zijn werk was gegaan.
Er zitten hier mensen op het dak, dus we kunnen zo eruit gaan.
Oké, mensen, sterkte.
Ja.
Toen hield het op. Ongeveer 30 mannen van de BSB, en dat is de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, ramden zich een weg naar binnen. Met bijlen en grof geweld forceerden zij de barricades voor het raam, waar wij voor stonden. Dit raam was ook geblindeerd, zodat ze niet hebben kunnen weten wie er achter stonden. Toen ze er met bijlen doorheen ramden. Dat risico van moord namen ze, de vuile honden.
In Amsterdam werd begin 1981 het lege pand van de frauderende notaris Slis Stroom gekraakt. Met knokploegen probeerde de semi-onderwereld het pand terug te pakken. Er ontstonden herhaalde gevechten rond het pand, waarbij krakers kogelvrije vesten aantrokken. Kort daarvoor, in oktober 1981, was een kraker elders in de stad neergeschoten. Voor sommige Amsterdamse krakers kreeg de revolutionaire romantiek van de stadsguerrilla gestalte. Tegelijkertijd was de strijd serieus.
Alleen al de laatste 14 dagen zijn er zo'n 15-tal knokploegen aan het werk geweest in Amsterdam. Ten koste van vele, soms zware gewonden. Waaronder Guus die een kogel in zijn nek kreeg. Eigenaren ronselen mensen, meestal via sportscholen, die in vechtsport bedreven zijn. Zij knappen het vuile karwei op, vaak tegen betaling van zo'n 1000 gulden per man. Zij zijn altijd bewapend, onder andere met wurgstokjes, honden, koevoeten, bijlen, messen en soms met pistolen. Niet zelden investeren huiseigenaren zelfs hun zwart geld in sportscholen, waardoor ze later van hun diensten gebruik kunnen maken. Huiseigenaren die van de huizenhandel hun beroep hebben gemaakt en die zich van knokploegen bedienen, behoren tot de maffia. Zij maken hun zwart geld, onder andere verkregen uit de narcotica-handel, koppelbazen, praktijken en prostitutie door middel van huizenhandel wit. Zij kopen huizen ver onder de marktwaarde op, betalen onder de tafel de rest zwart bij, rammen de bewoners eruit en verkopen vervolgens deze huizen met een fikse winst. Op deze manier heeft men zwart geld wit gemaakt. De financiële belangen zijn zo groot dat ze eventueel over lijken gaan. Dit is op één lijn te stellen met woekeraars en zwarthandel voor en in de oorlog. Toen profiteerde men van voedselschaarste, nu van woningschaarste.
Een inspecteur van politie moet krakers rustig houden om de knokploeg een vrijgeleider te kunnen geven.
Ik reken erop dat er niks gebeurt. Dat is de enige voorwaarde waarop de bezetters het pand willen verlaten. Ik eis...
Ja, stilte! Stilte!
Om dat te bewerkstelligen wil ik dat datgene wat hier voor de deur staat naar rechts gaat en achter die boom blijft. Ik trek dan met 3 bezetters naar links en jullie hebben het pand.
Het is op dit moment rustig aan het kraakfront. De spectaculaire hoogte, CQ dieptepunten lijken even voorbij. Maar gekraakt wordt er nog steeds en een uitbarsting kan overal plaatsvinden. Volgende week deel 2, hoe het verder zal gaan met het kraken. Voor deze uitzending werd gebruik gemaakt van materiaal van Radio Rattenplan, Radio Stad en het NOS-archief. Wie wil reageren, belt naar Villa VPRO 035 712 911. 035 712 911.
VPRO.
Hallo, tante. Ja, daar ben ik weer. Neef Cor. Neef Cor, die zou eigenlijk met vakantie gaan. Hè? Wat? Waar naartoe? Ja, hij zou een paar dagen cultureel naar Spanje gaan. Je weet wel, het Alhambra. Maar tante, onder ons gezegd en gezwegen... Ik zou natuurlijk tussen die Duitse vetnekken bij Tormolinos gaan liggen. Maar nee hoor, vorige week vrijdag vertrok reisbureau de Noorderzon... waar Cor dus geboekt had met de Noorderzon. Dag, panje. Cor is nou een lang weekend naar de Gentse feesten geweest. Ja, zo kon hij wel weer, tante. Nee, nee, daar had ik wel meer op dan alleen mijn hoedje. Het wordt tijd dat ze in Nederland eens van die volksfeesten gaan organiseren. Maar dat zal wel niet gaan in verband met de vergunningen, hè? Als je in Nederland op de openbare weg een scheet laat, moet je al een vergunning hebben. Nou ja, we hebben in ieder geval nog onze kraakbeweging. Ik was al blij dat ik er vanaf was. Maar daar gaat Villa Vepiro vervolg alweer over. Ja!
Wat is de kraakbeweging? De kraakbeweging bestaat sowieso niet. Er zijn krakers. Ja, en ik ben een open kraker. Maar ja, vooral in de grote steden is het gewoon iets heel gewoons. In Amsterdam zijn meer dan 10.000 krakers.
En nou, met die spiralen, daar lassen we het pand mee dicht. Nou, en we maken zo langzamerhand maken we de boel helemaal dicht.
Ja, je denkt, nou, er komt 2000 man politie. En dan moeten we wat hout tegen de ramen spijken en houden een beetje tegen. Maar het belangrijkste was niet zozeer de slag die daar omheen gevoerd moest worden. Dus militaire zaken. Het belang lag, wat mij betreft, in de politiek die je daarmee aankaart.
alweer gekrapt. Jaren stond het leeg, werd er geld mee gemaakt. Regering en gemeente doen er niets aan. Dus moesten we er samen tegenaan.
Villa VPRO Vervolg. Vandaag voor de tweede keer over kraken in Nederland tussen januari 1980 en juli 1982. Vorige week trokken we het archief open. Vandaag voert verslaggever Kees Grimbergen gesprekken met een aantal mensen die de afgelopen 2,5 jaar mede kraakgeschiedenis schreven. Van Vondelstraat en Grote Keizer tot kraken in de regio. En natuurlijk komt de vraag aan de orde, hoe zal het verder gaan met de kraakbeweging? Hoezo kraakbeweging?
Ja, wat is de kraakbeweging? De kraakbeweging bestaat sowieso niet. Er zijn krakers. Ja, en ik ben een open kraker. Maar ja, vooral in de grote steden is het gewoon iets heel gewoons. In Amsterdam zijn meer dan 10.000 krakers. Ja, dat hoort er gewoon bij, vooral in oude buurten. In zoverre is de kraakbeweging. Dat is gewoon door journalisten uitgevonden die niet wisten met wie ze moesten praten. En die hadden het allemaal over de kraakbeweging of de woordvoerder van die kraakbeweging. Maar zo is het niet. Hmm. Krakers zijn gewoon mensen die ook allerlei andere ideeën en andere gedachten hebben. En ja, de een die doet helemaal niks. En de ander die komt op een vergadering. Ja, en de ander die gooit misschien een steen door een ruit. Maar ja, dat is niet de kraakbeweging die dat doet. Dat is gewoon iemand die dat doet. De kraakbeweging zijn gewoon allemaal individuele mensen met individuele meningen.
De spektakelstukken halen de voorpagina's van de kranten niet meer. Maar gekraakt wordt er nog steeds in het hele land. Toch hoeft er maar weinig te gebeuren om de vlam weer in de pan te doen slaan. Een groot object dat met ontruiming bedreigd wordt is de Lucky Luik in Amsterdam. Het Haagse gerechtshof vindt dat de eigenaar die het pand voor een prikkie van een frauderende notaris overnam, erin terug moet. In het stedelijk overleg van Amsterdamse kraakgroepen worden acties tegen de aanstaande ontruiming voorbereid. Ook zijn er dreigende ontruimingen in de regio. In Rhenen bijvoorbeeld, waar de gemeente 9 huizen wil slopen. In Utrecht, in het Labrehuis, waar 22 jongeren wonen, worden op dit moment de bedspiralen voor de ramen gelast. En in Arnhem zal het bekende Hotel Bos in september ontruimd gaan worden. Ook daar is verzet aangekondigd. De bestuurders hebben de afgelopen 2,5 jaar veel geleerd van het jongerenoproer dat zich, gekanaliseerd door onder andere de kraakbeweging, in Nederland voordeed. Zolang mogelijk zal het bestel oplossingen zoeken. Een rustige stad is immers verre te prefereren boven chaos en rellen. Kraken kan het recht van de sterkste worden. De jungle waarin de jongeren fysiek en mentaal in staat zijn een gekraakt huis te behouden. Zo schreef meneer T. de Goede uit de Amsterdamse staatsliedenbuurt in de Volkskrant van 17 juli. De krakers maken nu uit wie er in bepaalde woningen mogen wonen. Mijn vrouw en ik hebben een medische urgentie. Ik ben 75 jaar en we willen dolgraag in de buurt blijven. Ons is al 2 keer een benedenhuisje aangeboden. Onze woning wordt gesloopt voor nieuwbouw. Maar die woningen bleken gekraakt door jonge lui van plusminus 18 jaar. Bejaarden, zieken, buitenlanders en werkenden zijn kansloos bij het krakerspreekuur. Amsterdam, T. de Goede. Zonder krakers zou de distributie van woningen niet veel beter lopen. Met name in de grote steden zijn daarvoor de huisvestingsdiensten al te dol gedraaid. De wetgeving heeft geen antwoorden meer op het fenomeen kraken. De leegstandswet, die door de Tweede Kamer is aangenomen, blijkt niet alleen onuitvoerbaar, maar ook te duur. De verwachting is dat binnenkort alleen de bepalingen uit de wet die het kraken strafbaar maken in werking zullen treden. Wetgeving tegen speculatie en prijsopdrijving is niet ingevoerd. Failliete speculanten spreken hun Zwitserse bankrekeningen aan, terwijl de bestuurders zich het hoofd breken hoe ze het volgende kraakconflict zonder al te veel kleerscheuren door zullen komen. De overheid heeft nog steeds een aangepast antwoord klaar. Hoe lang nog? Rens woont zo'n 4 jaar in de staatsliedenbuurt in Amsterdam. Hij en Stant zijn al jaren actief in de kraakgroep. Een kraker met idealen en een groot aantal confrontaties met de overheid achter de rug. De kraakgroep in zijn staatsliedenbuurt doet net alsof zij nu de gemeentelijke dienst hershuisvesting zijn.
Ik was een van de honderden, misschien wel duizenden deelnemers die dat pand wilden behouden. Het heeft niet alleen een functie gehad om dat woonrecht voor die mensen die daar woonden te verdelen. Maar ook een heel belangrijke symbolische functie. Toen werd voor het eerst de hele woningbouwproblematiek door de kraakbeweging en masse bekritiseerd. Met een hele hoop steun uit stad en landen.
De eerste keer dat dat heel erg speelde was in januari 1980. Ja. Heb jij toen ook veel daar gezeten om het pand mee te verdedigen binnen?
Ja.
Je woonde daar toen ook enige tijd.
Ja, wat heet. Kijk, we hadden er al heel lang over gepraat bij ons in de straat. Dat heb ik je net verteld. Hè? Er zou een GDH-woning ontruimd worden. Dat was een jaartje daarvoor. Toen hadden we ons al min of meer voorbereid van wat is de politietactiek in deze. Nou, ook met de Grote Keizer. Ja, je denkt, nou, er komt 2000 man politie. En dan moeten we wat hout tegen de ramen spijken. En dan houden ze een beetje tegen. Maar het belangrijkste was niet zozeer de slag die daaromheen gevoerd moest worden, dus militaire zaken. Het belang lag, wat mij betreft, in de politiek die je daarmee aankaart.
Ja, goed, maar dat deed je door daden te plegen. En die daden waren nieuw. Ik bedoel, je op zodanige. Toen, Grote Keizer, in 1980, gebeurde er voor het eerst iets waarvan toch een heleboel mensen zeiden, en zelfs mensen binnen de kraakbeweging, jezus, dat gaat wel ver. En dat werd later.
Wacht even.
Dat werd later geaccepteerd, want het was de enige manier om die schofterige speculanten en een stadsbestuur wat als lakei opereerde voor de speculanten om dat aan te pakken.
Nou, dat geef je toch zelf al aan. Het is elke keer puur.
Maar hoe ging dat bij jou? Hoe ben jij op een gegeven moment?
Heel persoonlijk.
Ben je over die grens gegaan? Ja.
Heel persoonlijk? Daar weet ik niet, daar groei je in. Continu maak je dingen mee. Dat je ontzettend machteloos staat. Dat je in al je strijd tegen speculatie, je kunt lullen wat je wil, maar het blijft gewoon doorgaan. En daarin radicaliseer je, ga je andere actiemethodes hanteren. Dan denk je, goed, bij de Kinkerbuurt dachten we van, we gaan met een kring om dat pandje heen staan. Dat was een pand in 78 wat toen ontruimd werd, een slooppandje. Dan ga je dus omheen staan, ME komt eraan. Je wordt finaal in elkaar geslagen. Nou, dat doe je 1 keer in je leven, nooit meer. En met dat in mijn achterhoofd was ik met de Grote Keizer bezig. Als ze nu komen, dan sla ik terug.
Polak. Die heeft het eigenlijk heel clever gespeeld en heel knap gespeeld, burgemeester Polak van Amsterdam. Hij is zelf niet gevallen, is wel veel geknokt in zijn stad. En op het moment dat Wiegel hem een nog hardere lijn probeerde aan te praten, heeft hij zijn poot stijf gehouden en is hij tegen de lijn van Binnenlandse Zaken ingegaan. Ik ben niet degene die lofzang op hem moet zingen, hoor. Maar
dat
hij
is
heeft
de
knap gespeeld.
Dat is de politiek in Amsterdam, maar ook in Nederland, die toch wel verschilt van de rest van de Europese landen. De tolerantie, de schijntolerantie, die heeft een veel grotere plaats dan de directe repressie. Maar wat ik je net al zeg, wat ze voor ogen staat, hun doel, dus een bepaald systeem handhaven, bepaalde belangen dekken, dat lukt ze op die manier ook. Het is veel makkelijker.
Ja, maar dat is duidelijk.
Ze maken zich heel acceptabel. Mensen die willen praten, die redelijk zijn. Daarmee daar win je toch een hele hoop kiezers mee, een hele hoop aanhang.
Burgemeester Polak wil de vrede in de stad. Ja, en toon jij nou eens aan dat een soort schijnvrede is? Geef eens een voorbeeld van. Waaruit blijkt.
Schijnvrede zie je dag in dag uit. Wat voor vrede kun je hebben met een bepaalde stad of met een bepaald bestuur als je continu het onrecht om je heen ziet? Als je bij het GDH komt en je ziet daar honderden mensen wachten. je verliest continu, tenminste ik persoonlijk, verlies steeds meer aan perspectief.
Waar wilde jij dan vroeger naartoe? Vroeger, naar een betere wereld, utopia?
Toen ik klein was, toen wou ik de utopia hebben. Hè? Goed mensen
dat ik ook gehad.
Ja, precies. Goed mensen zien dat het niet gaat. Maar ook in je dagelijkse praktijk, in al die kleine gevalletjes die je continu tegenkomt, waarin mensen gewoon het net niet redden.
Ja.
Hè, dat is toch ook hartstikke idioot. Hè, je bent dan in een wijk als deze, ben je met etages aan het kraken. En je probeert daar in dat hele kleine beperkte gebiedje probeer je iets te veranderen. En dan ben je 3,5 jaar bezig en je bent nog net zo ver als in het begin. Ja, behalve dat je wat jezelf realiseert, hè, dat is dan gelukt. Tuurlijk ga je door. Kijk, mijn idealen heb ik nog recht overeind staan. En toevallig zit ik in die kraakgroepering, omdat dat voor mij dan de meest voor de hand liggende groepering is door mijn eigen situatie. Om een stuk strijd te voeren. Om je eigen leventje te leiden, je eigen vrijheid in te richten.
Maar waar leidt die strijd dan toe? Eén stuk strijd voeren, waar leidt dat stuk strijd dan toe?
Nou, dat is ontzettend vermoeiend natuurlijk. Je moet je continu verantwoorden naar Jan en Alleman. Naar je familie en dit en dat.
Naar lastige verslaggevers die met microfoons voor je zitten.
Die gaan praten over allerlei persoonlijke dingen die je eigenlijk in het interview niet thuis horen.
Waarom
niet? Het gaat toch over de politiek? Het gaat toch over de kraakbeweging?
Nou,
ik bedoel, er zijn zoveel duizenden persoontjes in die hele kraakbeweging. En met al hun persoonlijke achtergronden, al hun frustraties. Je ziet dat er dan weer mensen actief zijn en dan weer ineens afvallen. Het is gewoon heel moeilijk. Die maatschappij die zit continu op je kuilatten, achter je aan. Moeilijk te doen.
En dan zit ik ook nog eens moeilijk.
Ja, dan zit jij nou ook eens een keer moeilijk te doen. Ja. En een hele hoop mensen hebben persoonlijke problemen, maar zo'n beweging gaat door. En dat is het belang, daar moet je het dan over gaan hebben.
Ja, maar de beweging gaat door. Hoezo beweging? Wat beweging?
De strijd, zolang er onrecht is, zul je daar strijd tegen vinden. Zul je daar groepen vinden die dat proberen te veranderen. Ja. En dat is ook met zo'n kraakbeweging. Dat is al 15 jaar gaande. Ja. En zolang de woningnood blijft bestaan, blijft dat doorgaan. Misschien dat ik op een goed moment plat lig, maar dan nemen andere mensen het over.
Maar ik wil wel eens praten over die mensen in die kraakbeweging. En ik wil wel eens praten wat er met je gebeurt als je inderdaad zo lang toch in een defensie gedrongen wordt. Bijvoorbeeld door een overheid die een gigantische politiemacht om de paar maanden op de been brengt om jou te pakken.
Kijk, ik wil
dat
je
is dat ook een effect. Dat wil ik ook weten.
Ik wil je dat wel persoonlijk vertellen, maar 500.000 luisteraars, ik weet niet hoeveel jullie hebben, die hoeven dat helemaal niet te weten.
Ik kan niet stoppen met dit hele stuk. Ik vind...
Waarom dan?
Ja, ga er lekker mee door. Ja. Nee, ik vind het echt een beetje onzin inderdaad om het zo op persoonlijke kantjes toe te spitsen. Kijk, ik denk dat die persoonlijke kantjes voor iedereen inderdaad heel verschillend zijn. Het enige wat je als algemeenheid kan aangeven, dat is het onder druk leven. Zeker van mensen die consequent zijn in hun strijd, die lang bezig zijn, die bekend zijn. Kijk, daar komt ook een steeds grotere druk op. Je telefoon wordt afgeluisterd, er staan stillen voor je deur als je s'avonds thuis komt. Je wordt met schijnwerpers op straat achterna gezeten. Je weet dat je constant in de gaten wordt gehouden. Bel je op naar het politiebureau, dan weten ze plotseling je naam. Ja, het zijn allemaal heel vervelende dingen. En het is natuurlijk best wel leuk om te vertellen dat die dingen gebeuren. Maar ik vind het vrij onzinnig om verder op één persoon in te gaan. En hoe is dat dan? Kijk, het gaat inderdaad om die beweging.
Wil je ergens anders gaan wachten?
Nee, ik denk dat je ergens op aan wil sturen. Dat je, wat je net ook al vroeg, van, nou, je zit er helemaal in en het is een ontzettend vervelende sfeer vaak. De perspectief is vrij klein. Nou, wat komt daar dan uit? Hè? Ga je dan wat anders doen of zo? Nou, ik denk dat er inderdaad mensen zijn die op een gegeven moment stoppen omdat het perspectiefloos is, omdat je constant onder ontzettende druk staat, omdat je voortdurend in moeilijkheden zit. Zeker als je fulltime bezig bent, dan ben je altijd meer dan fulltime bezig en dat is heel erg vervelend. Maar ik denk niet dat je daarom kan zeggen van nou, dan ga ik ook maar iets anders doen. Kijk, er is niks anders. Je kan niet je ideeën opzij zetten en maar aan iets heel anders mee gaan doen. Je kan niet terugstappen in een maatschappij waar je eerst tegen gevochten hebt. Als je dat doet, dan ben je ontzettend hypocriet bezig geweest al die tijd. Je kan niet in overheidsinstellingen gaan werken of aan de universiteit gaan studeren of op wat voor manier dan ook weer binnen datzelfde systeem gaan functioneren waar je tegen bent.
Is het ook nog mogelijk, en dat is dan de escape, de vlucht, gewoon leuke dingen doen? Het naar je zin hebben en je niet meer door die overheid en door dat politieapparaat die met vreselijke middelen op je afkomt, hè, dan laat je je niet door opnaaien.
Je gaat gewoon eens aardige dingen doen.
Dat kan niet. Kijk, als je probeert om op een bepaalde manier te leven, dan merk je daardoor dat die manier niet geaccepteerd is. Dat je daardoor juist onder druk komt te staan. Dat je daardoor juist politie op je dak krijgt. Dat je daardoor juist moeilijkheden krijgt met eigenaren, met gemeenten, met de overheid in het algemeen. En ja, wat je ook doet, als je op een andere manier wil leven, dan is daar geen plaats voor zonder dat je een bepaalde strijd daarbij voert.
Onvermijdelijk blijft de vraag hoe ver je mag gaan in je verzet. Het verzet tegen bestuurders die uitsluitend de uitbuiters in de kaart spelen, en het verzet tegen de knokploegen van de eigenaren. Is het niet wat overdreven om met maskers en kogelvrije vesten panden te heroveren?
Kijk, het is toch elke keer weer zo dat de kruiwebeweging defensief daarop reageert. Een eigenaar komt met een knokploeg op je af.
Ja, als jullie ze in de pand binnengegrepen hebben natuurlijk.
Vind jij het dan geoorloofd dat een eigenaar mag speculeren?
Nee, je zegt over defensie. Ik bedoel, ja. Het is natuurlijk een offensieve daad om iemand zijn bezit te grijpen. Ik vind het prima als je speculanten aanpakt. Maar het is geen defensieve daad. Het is een
als je een knokpartij verwikkeld bent met een knokploeg, is dat wel puur defensief. He, omdat je woonrecht belangrijker vindt dan het eigendomsrecht van je eigenaar, kraak je de pand. He, en wil je dat ook blijven behouden? Dus als een knokploeg komt, dan sta je er op de barricades om ze weg te slaan. Heel simpel.
Ja. Dat is op zich juist. Ja. Oh. Maar dat leidt dan dus tot enige escalatie. Zo kan ik me herinneren rond de Lucky Luke in oktober 1981. Dat er mensen waren die met de mogelijkheid rekening hielden van schietpartij. En dus kogelvrije vesten aan hadden getrokken.
Ja.
Zijn dat nou grenzen die je wel moet overschrijden op zo'n moment? Omdat het middel dat nou eenmaal vraagt?
Als iemand op mijn hoofd zit te tetteren, doe ik een helm op. Hè? Als iemand op mij wil schieten en ik heb een kogelvrije vest, dan doe ik dat zeker aan. Ik denk dat iedereen dat doet. Mm. En nog even over Lucky Luke. Dat is natuurlijk heel belangrijk geweest. Want voor die tijd zag je praktisch elke dag in deze stad ontruiming door knokploegen. En sinds we die Lucky Luke hebben teruggekraakt, zie je dat het veel minder is geworden. Jij wil praten over de grenzen die overschreden worden.
Nou, waar die ongeveer liggen dan?
Ik denk dat
die
wij
voor jou wel eens in zicht zijn geweest.
Die bepalen wij niet, die bepaalt de overheid. Als zij gaan schieten, dan trekken mensen...
Een bekende kreet, maar...
Ja, dat is toch
nee,
zo?
Nee, maar heb jij zelf... Ik bedoel, je hebt bepaalde normen, hè? Die grens overschrijd ik niet. Doordat de politie met niet geringe middelen... de overheid met niet geringe middelen heeft opgetreden de afgelopen jaren... dat je bepaalde grenzen overschrijdt. Nou, dat kan ik me helemaal niet voorstellen.
Dat zijn niet mijn grenzen. Ja, dat zijn niet mijn grenzen. Ik sta daar in een bepaald conflict... en de eerste keer krijg ik die knuppel op mijn hoofd en doe ik mijn helm aan. Is dat een grensoverschrijding?
Dus de volgende... Namelijk de grens overschrijden, dat je voor het eerst je helemaal aan...
Ja, goed, dat is een bepaalde grens. Maar dat is voor mij geen morele grens die ik overschrijd. Nee. En die morele grens ben ik tot nu toe nog steeds niet overschreden. Ik weet ook niet waar die ligt. Nee. Ik reageer op wat de overheid doet.
Wat vind je van bijvoorbeeld een bomaanslag bij het GDH? Wat dan recentelijk gebeurd is?
Ik krijg er een warm gevoel van in mijn hart, werkelijk. Nee. Uitstekend. Ja, moet vaker gebeuren.
Zou je het zelf ook doen?
Nee, ik zou het zelf niet doen.
Vorige week hoorden we de fractievoorzitter van het CDA in de Nijmeegse Raad, Ad Langsink, in dit programma. Dat was een opname van 21 februari 1980. Hij stelde toen dat de bouw van een parkeergarage aan de Nijmeegse Piersonstraat een symbool van de rechtsorde zou kunnen zijn, omdat de rechter immers beslist had dat de huizen daar ontruimd moesten worden. Binnenkort stapt Lansink op als fractievoorzitter van het CDA in de Nijmeegse Raad en blijft alleen Tweede Kamerlid. Ad Lansink, jong, een snel opgeklommen carrièrepoliticus, maar CDA genoeg om erg te zitten met de emotionele escalatie. Hoe is het in juli 82 met hem?
Toen ik hierheen ging, dacht ik, er zullen toch weinig politici zijn die in zo'n korte tijd, in anderhalve dag tijd, en natuurlijk ook een hele beslissingsprocedure eraan voorafgaan, maar die in zo'n korte tijd een aantal provocerende uitspraken zo'n gigantische volkswoede hebben veroorzaakt.
Ja, we moeten onderscheid maken tussen de ene uitspraak die ik ook nog voor uw microfoon heb geuit over de Piersonstraat, liever gezegd Zijgelhof, symbool van de rechtsorde.
Ja, dat was de tekst, hè? Dat was de tekst. Behoud van, of het slopen van die huizen zou moeten symboliseren het behoud van de rechtsorde.
Ik wil het nog wel eens zeggen, hoe ik het toen heb gezegd ongeveer, en dan zou het nog eens nageluisterd moeten worden. Maar ik heb gezegd, als die garage ooit door zou gaan, dan zou dat slecht zijn als het symbool van de rechtsorde.
Dat heeft tot een gigantische volkswoede geleid toen de tijd. Dat had u niet voorzien, hè? Kun je nu achteraf zeggen?
Nee, maar het is ook geen gigantische volkswoede geweest. Dat is een al te zware term. Van de 15.000 mensen die hier maximaal aanwezig zijn geweest op die ene avond dat de raad vergaderde, na afloop van het hele proces, het ontruimingsproces, van die 15.000 kwamen er talloze van buiten. Men kan nu nog in Breda op de muur lezen dat ik dood moet. Dat is daar opgeschreven door mensen die hier bij zijn geweest toen.
In Breda?
In Breda, ja. En datzelfde gold voor Hermsen. Ja, niet dat het zou moeten gebeuren, maar men vond dat daar. Dus Hermsen, de burgemeester. Gigantische volkswoede is een te zware term, maar er heeft wel een geweldige, wat ik dan noem, emotionele escalatie plaatsgevonden. Dat zijn wat moeilijke woorden, maar ik bedoel daarmee dat van het een het ander kwam, als het ware. En als er zoiets gaat gebeuren, dan kan je dan gerust zeggen dat je dat niet kan voorspellen. Wat mij ook het meest dwars heeft gezeten, en eigenlijk nog zit, dat is dat die beslissing die ik voor mezelf al in januari had genomen, dat die pas later in de hoofden van anderen op gang kwam, toen het eigenlijk niet meer kon.
Toen die huizen al gesloopt waren.
Toen de huizen gesloopt waren en de hele processie had plaatsgevonden. Dus diegene die destijds daarvoor hadden gezegd, dat ding moet hoe dan ook doorgaan, want er is zoveel geld in gestopt enzovoorts, dat waren wellicht de eerste die toen eenmaal die volkswoede was losgebarst, die 15.000 man op straat waren gekomen, die ruitenoverval ingegooid, omgingen.
Hmm.
En dat is wat mij het meest heeft teleurgesteld. Dat is ook het enige onderwerp eigenlijk.
Teleurgesteld, bedoelt u dan teleurgesteld dat uw collega's omgingen onder druk van de volkswoede?
Ja, onder druk daarvan, ja. Ja. Want dan zeg ik, als je voor dat soort zaken omgaat, ja, dan hou ik mijn hart vast als wij hier belaagd worden door wie of wat dan ook. Externe toestanden, noem maar op. Je kan niet weten wat er over 10, 20 jaar in dit land gebeurt.
Ja.
En dus ik vind, als je daarmee hol je eigenlijk toch de functie van je democratisch gekozen besluitvormingsorganen uit.
Je kunt ook zeggen dat pas doordat de mensen de straat op gingen en met, nou, heel duidelijk toonden, inderdaad, met die woede, met die ingegooide ruit, et cetera. Pas toen ze dat getoond hadden, toen ging de politiek naar ze luisteren.
Ja. Die beschouwing is op zichzelf juist, maar ik zeg er wel één ding naast. Kijk, als men toen pas zou hebben ontdekt dat het inderdaad beter was om de huizen neer te zetten opnieuw, ja, dan zou u gelijk hebben. Maar bij het merendeel van de mensen had de omslag te maken met het feit dat men geweldig bang was dat er iets zou gaan gebeuren wat nu in Amsterdam plaatsvindt, bij de Stopera. Heel actueel. Dat voorzag men hier al. Die bestuurders, ook de burgemeester, de wethouders, die zeiden, de eerste beste bouwketen die daar komt te staan, die gaat in vlammen op. En de tweede en de derde ook en de vierde enzovoorts. Die garage zal altijd, als die al ooit gerealiseerd zou kunnen worden, technisch, tegen emoties en weet ik wat in, een teken van tegenspraak blijven. Er was dus angst voor de uitvoering van dat besluit.
Het heeft u ook in uw persoonlijk leven nogal wat betekend. Wat precies?
Nou, het heeft wat belasting betekend. In die zin dat, ik kreeg natuurlijk talloze acties tegen mijn gerecht, persoonlijk. Mm-hmm. Zoals ik al zei, het volkladderen van het huis. Er was een ruit ingegooid, maar goed, dat is niet zo'n ramp. Ik heb zeker een half jaar lang allerlei zendingen thuis gekregen van tuinvijvers en encyclopedieën en porselein, hotelzilver, kranten die ik al lang had. Enzovoorts.
Dus ongevraagd werd er van alles nog wat aan uw deur.
Dat is een plagenactie die heel lang heeft geduurd. Daarmee zijn overigens andere mensen natuurlijk meer belast dan ik. Ik hoef het alleen maar terug te sturen. Maar als je nagaat wat er van heel mechanisme achter zit voordat dit soort bestellingen. Maar goed, dus dat was één punt.
Dat heeft een half jaar lang geduurd?
Ja, nou, het enkele keer gebeurt het nog, hoor. Maar het is nu heel sporadisch. Laat ik zeggen, nu nog één keer per twee weken of zo.
Nog één keer nu? Anderhalf jaar na dato? Wat was het laatste presentje wat u ongevraagd kreeg?
Nou, ook weer een boek of zo van een van de boekenclub. En laatst nog een schriftelijke cursus, die ik echt zelf niet besteld heb.
Wat voor schriftelijke cursus?
Er zijn dus allerlei cursussen geweest, maar bijvoorbeeld tekenen. Ook wat heel dankbaar onderwerp was natuurlijk, aanmeldingen voor een korps voor gemeente, politie, ergens of zoiets. Heb ik ook heel wat gehad. Nou, voor zover dat nu nog loopt, geloof ik dat het helemaal terug te voeren is op enkele mensen die dat doen. Misschien zelfs maar één. Dus ik til er ook helemaal niet zwaar aan. Het is eigenlijk meer een last voor diegene die dus nog aan zijn spullen moet opsturen dan voor mij.
Ooit bang geweest dat u echt iets zou gebeuren?
Ja, een paar keer. Want de zwaarste last was wel eigenlijk de eerste 6, 7, 8 weken na die toestanden. Ik heb een hele tijd, toch zeker een week, permanente politiebewaking gehad in huis. Steeds 2 mensen, dag en nacht. Dat was een vrij zware belasting, ook mentaal. Hoewel je daar natuurlijk heel wat gesprekken mee kon voeren en ik ook heel wat opgestoken heb.
Ze hebben u in de huiskamer ook zaten, gewoon
meedraaien. Dag en nacht waren ze dus die tijd bij ons. Maar wat een belasting was toch het feit dat ik bang was om naar de binnenstad te gaan. En gewoon weer door de straat te lopen en zo. En dat is eigenlijk pas na een paar weken weer op gang gekomen. Stamkroegje bezoeken, allerlei andere toestanden die ik gewoon niet allemaal gewend was te doen. Dat is allemaal weer op gang gekomen. Maar een enkele keer, dan volgde er in de binnenstad, bijvoorbeeld toen wij een verkiezingskraam daar hadden, en natuurlijk nog wat scheldpartijen. Mm-hmm. Maar ook dat was meer werk van enkelingen.
Nog een korte, mag u in één zin zeggen, rond die kraakbeweging nog een laatste wens uit te spreken. Als u nou naar de nabije toekomst kijkt, wat zou er nou moeten gebeuren rond die kraakbeweging wat u nog zou wensen?
Ja, nou, ik zou willen aan dat men toch wat eerlijker en opener te werk zou gaan ten opzichte van de samenleving als geheel. En zeker ook ten opzichte van degene die dan in die samenleving het vertegenwoordigen en het bestuurlijke werk doen. Waardoor ik meer inzicht zou kunnen krijgen, dat is punt 1. En punt 2, zou ik willen dat men bij de keuze van de methodieken, de acties, ook eens wat rekening zou willen houden met het feit dat er ook nog andere mensen zijn op aarde. Op aarde, in Nijmegen dan, in Nederland.
Klinkt als een CDA-dagsluiting.
Ja. Ja, nou ja, goed. Ik ben niet van niks bij die partij natuurlijk.
Vorige week lieten we horen hoe banken, speculanten, notarissen en makelaars weigeren hun speculantenpraktijken te verantwoorden. Toch hebben de activiteiten van de kraakbeweging en uiteraard de marktontwikkeling invloed gehad op de slechte gang van zaken van de 3 grootste Nederlandse speculantenbanken. De Fries-Groningse Hypotheekbank, de Westland-Utrecht Hypotheekbank en de Tilburgse Hypotheekbank. De laatste is bijna over de kop, omdat stroppen van tientallen miljoenen werden geleden. Bewindvoerder van die bank is nu Dr. Anne C. van Zadelhof, die als makelaar in kantorenbouw ook voordeel had van de speculanten. We belden hem op.
Wat denkt u nou dat de relatie is tussen de kracht van de kraakbeweging in Nederland en de dreigende ondergang van de Tilburgse Hypotheekbank?
Nou, ten eerste is dat geen dreigende ondergang van de hypotheekbank. Dus dat die hypotheekbank gaat helemaal niet onder. En voor de rest kan ik echt absoluut niet het antwoord op uw vraag geven, want er is helemaal geen relatie.
Oh. Ja, er is wel een relatie tussen de ondergang van een aantal grote onroerend goedspeculanten in Nederland en die dreigende ondergang van de Tilburgse. Die is er wel.
Ik kan het echt niet. Er is geen dreigende ondergang. Dus ik hou er ook mee op. Ik bedoel, u insinueert al antwoorden. Dus ik zeg u echt, ik heb helemaal geen belangstelling voor een gesprek met u. Er is geen dreiging om de ondergang van de Tilburgse Hypotheekbank. En daarmee basta.
Maar okay. Heeft de Nederlandse bank dat verzonnen dan?
Meneer, tot genoegen. Ja? Daar.
Maar is het dan zo dat...
Nee, ik praat niet meer met u, want u gaat door. En ik zeg tegen u dat ik geen tijd heb voor dit soort gesprekken.
Ik wil u alleen iets vragen. Opereert met tientallen miljoenen van de gemeenschap.
Ja, dat is prima.
En u heeft op dit moment de verantwoordelijkheid voor een grote bank.
Ik heb er geen tijd voor.
Ik heb een aantal korte vragen aan u.
Nee, ik heb er geen tijd voor. Het spijt me wel.
Ik heb
meneer Grimbergen. Tot ziens.
In Amsterdam opereert al enige jaren het speculatieonderzoekscollectief, het SPOC, dat de praktijken van speculanten onderzocht. Peter is zo'n speculantenonderzoeker. Hij woonde zelf als kraker in een huis van de speculanten Vagel en Van der Sluis. Een huis dat nu, volgens hem te duur, door de gemeente is aangekocht. Hij vindt de gang van zaken rond kraakpand Lucky Luik schandelijk.
Nou, het is misschien wel leuk om zo'n uitspraak van een bankdirecteur te citeren. Van, zodra ze in de krant komen, die mensen, dan houden wij met de financiën.